Goedemorgen, middag en avond, beste sportvrienden en vriendinnen. We zijn er weer en we zijn volledig. Laten we hopen dat het Nederlands elftal dat ooit ook nog eens wordt in de aanloop naar het EK van volgend jaar. Maar wij zijn volledig. Volledige bezetting voor deze opkoers. Ginio, Jorn, Wesley, van harte allemaal.
Hoi Camille.
Goedenavond.
Hallo. Hey.
We hebben een mooi volle agenda, beste luisteraars. Fijn dat jullie ook weer luisteren. Ik wilde allereerst even, mannen, een shout-out naar onze luisteraars doen. Want jullie weten ons te vinden. En dat worden er steeds meer en meer. En we zijn er dankbaar voor. En misschien zeggen we het pas helemaal aan het eind van de uitzending. Ik wilde het dus nu eens een keer helemaal aan het begin doen. Fijn dat jullie naar ons willen luisteren. We vinden het een plezier om het voor jullie te maken. Maar het is natuurlijk nog plezieriger dat het dan ook beluisterd wordt. Dus grote dank daarvoor. En tussendoor, mocht je dat nou heel erg waarderen, dan is er ook in onze show notes een linkje waar je eventueel donateur of zo kan worden. Maar dat is aan jullie natuurlijk. We gaan van start, mannen. Want we hebben een leuke agenda. We gaan het hebben over Sportkort, onze nieuwe rubriek als opening. En ik heb zo een vermoeden dat daar wel een klein geel balletje aan te pas gaat komen. We hebben natuurlijk het moment van de week. We gaan het hebben over Eredivisie voetbal in diverse soorten en maten. Van geslaagd tot minder geslaagd. En we hebben natuurlijk ook een Sjas Patat. En ook die heeft in dit geval met voetbal te maken. Voetbal is vandaag de hoofdmoot. Maar we sluiten uiteraard weer af met een muzikale afsluiting. En de eer is dit keer aan Jorn. Welkom bij Op Koers.
Ik ben José de Kouwer en je luistert naar
Op Koers.
Opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
Ik ben Peter Winnen en je luistert naar Op Koers.
Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan dat Feyenoord zelf beseft.
Dit is Bergkamp!
Max stap in de laatste bocht in Barcelona.
Dit is Bergkamp!
Jaren zit je naar dingen te kijken en te over. En daar is hij.
Oh, chapeau! Top de balaar! Amazing performance!
Yo, hey! Yo, ho!
Is hij nu 1 kilometer vlak?
Op koers.
Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was.
Mannen, we zijn met z'n vieren. Dat betekent, we kunnen allemaal volop in de discussie over deze en geen onderwerpen. Maar laten we beginnen met de Sportkort.
Sportkort.
Jorn?
Ja?
We hadden weer een veldrijweekend.
We hadden een veldrijweekend. Ja, we hebben het natuurlijk vorige week over gehad dat het veldrijden misschien toch een beetje tegenvallend is zonder die grote drie. Maar Wereldbeker en Dendermonde viel niet tegen. En ik moet zeggen dat de Nederlanders het hartstikke goed doen. Hè? Pim Ronnar, hij wint zijn eerste Wereldbeker en Lars van der Haar wordt tweede.
Nou, dus gefeliciteerd.
Het gaat eigenlijk best wel goed met de Nederlanders. En dan blijven wij misschien een beetje klagen over dat die grote drie niet meedoen. Maar de Nederlanders gaan in ieder geval hartstikke goed.
Ook bij de dames. Want is het niet van Fem van Empel, dan is het wel Celine Alvarado.
Ja, dus dat eigenlijk gaat het gewoon supergoed met de Nederlandse veldrijden. Ik ben ook wel benieuwd of dan de jongens, hè, Pin Ronnar, Ryan Kamp, dat is natuurlijk een andere naam, of die ook echt goed kunnen aanhaken bij de top van die veldrijders die momenteel rijden. Dus dan hebben we het over Michael van Toerenhout, Elisabeth, Laurens Zweek. Dat de Toon van der Bos, of dat een beetje de namen zijn waar zij mee gaan concurreren op het moment dat Van der Poel, Van Aert en Pidcock niet meedoen. En ik denk dat zo'n Pim Ronnar echt wel kans maakt om ook hoog in die wereldbeker stand te eindigen. Want ja, hopelijk ziet hij dat dan als prioriteit, dat hij daar ook aan meedoet. Want dat is natuurlijk hartstikke mooi ook voor het Nederlandse veldrijden. Want die wereldbekers, daar hebben we het eerder over gehad, ja, die zijn helemaal niet interessant voor Van Aert, Pidcock en Van der Poel. Dus het zou zomaar eens kunnen zijn dat we het Nederlandse wereldbeker zegen zouden kunnen zien aan het einde van het seizoen.
Maar die Pim Ronnar, die is ook nog echt wel aan de jonge kant. Hè? Die is 22 jaar en die heeft het echt wel de laatste twee seizoenen steeds een stapje omhoog gedaan. En dat hij dan nu zijn eerste wereldbeker wint, is ook niet toevallig. Want nou ja, gewoon een gestage ontwikkeling. En dat zie je ook wel gewoon in zijn uitslagen. En dan is dit zo'n eerste wereldbekerzegen achter de kroon op zijn ontwikkeling tot op heden.
Ja, klopt. Gewoon veel jong talent ook gewoon wat doorstroomt. Al moet ik zeggen, ik heb toen met EK veldrijden even gekeken. En toen zag ik toch ook heel veel meisjes ook, hè, uit Engeland, Frankrijk. Dat soort landen die aan het opkomen zijn. Dus de sport wordt wat internationaler, heb ik het idee.
Nou was natuurlijk Frankrijk van oudsher wel een cyclocrossland. Maar dat is wel iets meer MTB geworden in de afgelopen decennia in Frankrijk. Maar we hebben natuurlijk toch wel Franse toppers in het veldrijden gehad hoor. Zeker. Laten we doorstomen jongens naar dat gele balletje. Waar een zekere Serviër tegenaan weet te slaan op een dusdanige manier dat het hem wederom de nummer 1 maakt. Ginio?
Ja, wederom de nummer 1. Nou, dan moet ik om precies te zijn, hij was al de nummer 1. Alweer een paar maanden heeft hij weer overgenomen van zijn Spaanse rivaal Carlos Alcaraz. Zoals vele mensen weten is een andere Spaanse rival, Rafael Nadal Parera, die is hard aan het trainen, maar hoopt in 2024 terug te komen. Dus die gaan we dan misschien weer zien. Naar Djokovic, ja, ze zijn nu bezig met de zogenaamde ATP Finals, de beste 8 spelers van het jaar. De nummer 1 tot en met de nummer 8, die nemen het tegen elkaar op. In 2 groepen van 4 en gaan ze dan voor de kroon om de ATP Finals te winnen. Maar daarna speelt een andere strijd en dat is namelijk wie wordt de beste nummer 1, de year-end number 1. Dus eigenlijk een ranglijst vanaf het begin van het jaar, kalenderjaar, begin je steeds met z'n allen op 0. En aan het eind van het jaar kijk je wie heeft de meeste punten en die is eigenlijk gemiddeld over het hele jaar heen de beste geweest. Nou, dat is een hele prestigieuze prijs binnen tennis, omdat dat betekent niet alleen dat je dus op momenten de nummer 1 van de ranglijst bent geweest, maar dat je dus over een heel jaar heen de beste bent geweest. Dus 2023 is dan jouw jaar. Je zou het eigenlijk een beetje de gouden bal van het tennis kunnen noemen. En die gouden bal van het tennis is dit keer voor de 8e keer gegaan naar Djokovic. Dat is een record. Achter hem staat Sampras en Federer met 6 en 5. En ja, dat is toch een ongelooflijk record. Zeker om te bedenken dat de eerste keer in 2011 was. Dus eigenlijk over ruim een decennium is het hem gelukt om over het hele jaar de beste te zijn. Ja, en nu hoorde ik ook wel eens een beetje praten door sommigen. Ik noem geen namen, maar ik is een host van een podcast. Is hij nou zo goed? Of zijn de anderen...
Of is Federer zo gestopt?
Op zijn Van Gaals. Daar kunnen de meningen natuurlijk over verschillen. Federer en Nadal zijn er niet meer. Maar toch zijn er uitstekende spelers. Alcaraz natuurlijk, daarvan de voornaamste exponent. Maar ik denk dat ook spelers zoals Medvedev, Sinner, Zverev uitstekend zijn. Alleen Djokovic slaagt er gewoon nog steeds in om zijn niveau goed te houden, vast te houden. Doet dat nu ook door wat minder toernooien te spelen. Dat vertelde hij zelf ook, hè, als je het vergelijkt met andere jaren waarin hij nummer 1 was. Zei van 2015, 2011 waren ook mooie jaren. Had ik ook 3 Grand Slams gewonnen, net als dit jaar. Maar toen speelde ik veel meer, nu speelde ik veel minder. Dus ja, het is een andere manier, een ander tijdperk, maar toch weer dezelfde prestatie. En dat is erg knap. En we kijken dan toch zo langzaam uit naar het einde van het tennisjaar. De ATP Finals, die gaan nog wel door. Want het was 1 wedstrijd die heeft gespeeld, toen had hij genoeg punten. Voor de heren staat er nog de Davis Cup hierna op het programma. Dan is er even rust. De dames, die hebben nu al rust. En volgend jaar lijkt een heel mooi tennisjaar te worden. Met hopelijk Rafael Nadal er weer bij voor zijn laatste jaar wat hij zegt. En met natuurlijk de Olympische Spelen in Parijs 2024 als extra toetje.
Dus, de dames hebben rust, zeg jij. Maar wie is uiteindelijk de winnares van de ATP Finals van de dames geworden?
Dat is onze Poolse vriendin Iga Świątek. En die heeft zowel het toernooi gewonnen als is zij de year-end nummer 1 geworden.
Ja, precies.
En dat werd zij al door in de halve finale Aryna Sabalenka te verslaan, haar grote rivaal. En ik zei in de vorige podcast ook dat ze daarmee een mijlpaal bereikte, omdat ze toen voor het eerst in haar carrière een nummer 1 versloeg. Ja. Ja, ze is zelf dus zo lang geweest dat ze heel lang de kans niet heeft gehad om dat te doen. Maar dat is dus Świątek en Djokovic. Dat zijn de man en de vrouw van het tennisjaar.
Mooi, we gaan ons opmaken richting januari Melbourne. Dan gaan we weer van start met een Grand Slam. Tot die tijd laten wij het tennis eventjes voor wat het is. Maar...
Nog niet helemaal. Kleine correctie. Want ik zei dat er nog een Davis Cup aankomt voor de heren. En bij die Davis Cup doet ook nog Nederland mee. Dus we gaan onze vrienden Tellen Griekspoor en Botik van de Zandschulp nog even in actie zien.
Stand corrected. Ja, terecht. Goede aanvulling. Want die mogen we natuurlijk niet missen. En daarna gaan we het tennis laten rusten. Want ik zoek bewust het bruggetje rusten. Want ja, iemand is... ja, dan moeten we natuurlijk niet gaan lachen, want dat is ongepast in dit moment. Want ik wilde uiteraard even verwijzen naar het overlijden, het te rusten gaan van Bobby Charlton, een grootheid uit het voetbal. We waren er al zoveel kwijt de afgelopen jaren, maar Sir Bobby Charlton is niet meer. En dat werd groots herdacht in Engeland. Iemand van jullie de beelden gezien?
Ik heb de beelden wel gezien.
Trouwens, niet alleen in Manchester.
Ik heb hem zelf nooit zien voetballen, Camille.
Nee, nou, dat was zelfs voor mijn tijd, Jorn.
De Eerste Wereldoorlog dan?
Ja, Rotterdam is er ook weer. Geweldig. Nou, we zijn er. Maar jullie hebben vast wel eens beelden van 1966 gezien, toch?
Ja,
de omstreden finale.
Ja,
Ja, die eeuwige bal op de lat, onderkant lat. Ja. Ja,
die er helemaal niet in zat.
Nee, zeker. Ja. En,
nee, precies.
Nee, maar goed, hij heeft daarna natuurlijk ook nog altijd een rol gespeeld. Hij was altijd belangrijk bij Manchester United, toch als soort icoon. Hè? Net zoals je Frans Beckenbauer altijd bij Bayern München en de Roemenieke daar hebt rondlopen. En bij Ajax natuurlijk Cruijff in het verleden, et cetera. Dan Eusebio
bij Feyenoord van Hanegem. Ja.
Precies, was hij ook zo'n icoon die dan ook altijd toch weer een gezicht gaf aan het team. Ja, dat is gewoon een bekend gezicht, denk ik, ook voor mensen die hem niet hebben zien voetballen, zoals wij allemaal. Ja, dus je merkte ook dat het echt ontzettend impact maakte op alles wat Manchester United lief heeft toen hij overleed. Dus die man verdient inderdaad wel een grote uitvaart, gezien wat hij heeft betekend. En ook voor Engeland, ik bedoel, hij heeft ervoor gezorgd dat voetbal coming home, of home kwam, wat ze daarna niet meer gelukt is.
Volgens mij toen Ten Hag de overstap maakte naar Manchester. Ik weet in ieder geval zeker dat hij een diner had met Alex Ferguson. Maar ik meen ook dat hij met Bobby Charlton gesproken had. Ja, dat zijn van die...
Ja, volgens mij klopt dat wel hoor.
Ja, hè? Ja. Het zijn toch van die iconische figuren op de achtergrond die, zonder dat ze heel actief in zo'n club nog zijn, maar toch heel veel in de melk te brokkelen hebben. Of in ieder geval, ja, als je weet dat die je support, hè, dat je geruggesteund wordt door zo'n figuur, ja, dan zit je iets comfortabeler op je positie. Over eerbetoon gesproken, ik vond een ander prachtig eerbetoon het feit dat in Barcelona, en het lijkt wel eens alsof ze dat daar meer aan doen dan in Amsterdam, dat in Barcelona het feit dat Johan Cruijff 50 jaar geleden de overstap naar Barcelona maakte, gevierd werd met een eerbetoon en een tribuutwedstrijd voor hem. Bijzonder, toch?
Dat zie je niet vaak.
Ja. Nee, ik snap op zich ook wel dat Ajax dan niet viert dat Cruijff wegging. Dus logisch dat ze dat aan de Barcelona wel doen. Nee.
Maar wij hebben ook niet gevierd dat het 50 jaar geleden was dat we de eerste Europa Cup wonnen of zo. Trouwens, Feyenoord heeft dat ook niet gedaan volgens voor zover ik weet. Maar nee, in Barcelona staan ze dus nog steeds volop stil bij El Salvador, hè? De verlosser. Ja, en de rol die hij voor die club en binnen die club gespeeld heeft.
Dat doen
heeft.
Ze sowieso, hè, Camille. Met dat hele museum wat ze hebben ingericht in Camp Nou. Ik weet niet of je daar
zeker.
Wel eens... Het eerste wat je ziet is Johan Cruijff als je binnenkomt in dat Barcelona museum.
En ze hebben natuurlijk het tweede stadion naar hem vernoemd. Hè? En ik snap ergens ook wel dat Camp Nou nooit Stadion El Johan gaat heten of zoiets. Maar nee, ik vond dit gewoon een prachtige eerbetoon. Hebben we denk ik de sportkort erop zitten, mannen?
Yes.
Zullen we doorstomen?
Zeker.
Yes.
Yes.
Het moment van de week.
Yes, het moment van de week, mannen. Ja, ik vond er echt wel een aantal mooi hoor, dit weekend in het voetbal. Schitterende dingen gezien. Ik vond onder andere de redding. Maar dat wilde ik jou niet per se aandoen, Wesley. Met de redding tegen Feyenoord van de AZ-keeper. Goh, Ryan.
Welke bedoel je dan? De eerste, begin van de wedstrijd?
In het, Ja, in de tweede of derde minuut of zo. Dat was echt zo'n pure reflex. Oh, van dichtbij. Oh, heerlijk. Op de paal volgens mij. Hè?
Ja, daarna op de paal, ja. Maar in de tweede helft had hij er ook nog één. Van Timber ook. Maar dan een stuk dichterbij. En die vond ik ook wel mooi.
Nee, klopt. Ja, die reflexbewegingen van de keeper, die zijn al schitterend. Als, ja, zonder dat ze het echt... dat zal wel intuïtie zijn, maar zonder dat ze het heel bewust doen.
Even een fun fact over die Ryan, Camille. Hij heeft hele goede reflexen. Dat klopt ook. Hè? Het is best wel een linekeeper, die keeper van AZ. Alleen, wist je
zeker.
Dat hij...
En dat zie je niet zo heel vaak meer.
Maar wist je dan dat, kijk, zo'n reflexkeeper op zich zou je dan verwachten, ja, misschien heb ik hier niet genoeg verstand van keepers hoor, maar dat is even een vraag. Zouden dat dan ook automatisch goede penaltykeepers moeten zijn? Dat ze goed kunnen reageren, goed naar de bal kunnen kijken? Want in het geval van die... Nee.
Dat denk ik niet. Nee, dat is wel een andere tak van sport.
Ja, nee, penaltykeeper, dat is niet reageren.
Afwachten.
Ja, eigenlijk meer anticiperen. Want een goede keeper die leest aan de houding van een nemer waar die gaat schieten.
Mm-hmm.
En dan kan de nemer dat weer faken, waardoor die de verkeerde hoek instuurt enzovoort.
Nou, dan had ik bondscoach van Australië dat heel goed gezien. Want anders had Australië zich nooit voor het WK geplaatst, afgelopen WK in Qatar. Want daar heeft Australië zich geplaatst middels een penalty-serie. En Matt Ryan stond op goal. Alleen die werd er afgehaald. Er werd een Van Gaaltje gedaan. En een andere keeper die werd er toen ingezet. Een keeper die heel veel op de lijn bewoog, voorafgaand aan het nemen van die strafschoppen. Dus die intimideerde ook echt de tegenstander. Die deed ook een beetje die Tim Krul na toen dat tijd tegen Costa Rica. Dus Matt Ryan, goede reflexkeeper. Maar blijkbaar niet zo'n goede penaltykeeper als ik die serie terug heb gezien.
Maar over de verkeerde kant uitsturen. We hebben nu 5 minuten over Ryan. De luisteraars denken nu dat Ryan het moment van de week is. Maar dat is niet.
Ja. Dat is niet, nee.
Ik wilde eigenlijk het moment voorbij laten gaan. Nou, laten we hem dan maar doen. Het moment van de week, wat mij betreft, was... ja, Joris glijdt alvast zijn stoel af. Die schitterende, ik moet zeggen echt schitterende. Ja, volgens mij was het een blind look pass. Achter zijn standbeen langs van Serginio Dest. In de 16 tegen PEC. En daar volgde een goal uit voor PSV. Schitterend, ja.
Ja.
Kan niet anders zeggen. Mooiste wat
Amerikaanse
gezien.
Goal, hè? Dest op Tillman. En
Ed Tillman,
Stewart,
ja,
Ernest Stewart, de technische directeur van PSV, die krijgt wel eens het verwijt van je koopt alleen maar Amerikanen. Nou, daar is ook wel een beeld van te zien natuurlijk. Maar ja, als ze goed zijn, dan maakt het voor mij niet uit of ze uit Amerika of uit Lutjebroek komen. Als ze maar goed kunnen voetballen. En ik vind dat tot nu toe, Pepe komt nog niet helemaal uit de verf. Maar dat komt omdat de Jong gewoon heel goed speelt. Maar Dest en Tillman, die voegen echt wel iets toe aan dit PSV. En laat wel inderdaad Dest even uitlichten. Ik vind dat hij samen met Hartman, want daar gaan we het dadelijk nog even over hebben, dat hij echt voetbal laat zien als back. En als jij veel in de aanval bent, zoals PSV is, zoals Feyenoord is, dan is het ontzettend welkom als je zo'n back hebt die zo eens enorm kan opkomen, die zo enorm veel voetbal met zich meebrengt en die gewoon ontzettend veel snelheid ook met zich meebrengt. Want op die manier kun je dus ook die meters herstellen die je eventueel moet kunnen corrigeren als je weer terug moet. En ik vind dat Dest dat heel goed laat zien. En Hartman dus ook bij Feyenoord. En ik kan er wel van genieten van die jongens.
Ginio?
Ja?
Waar is Ginio Dest ook weer groot geworden?
Ja, bij de Amsterdamse FC Ajax.
Ja, alle lofzang op Dest van Jorn. Ik vind het helemaal prima. Het is gewoon Ajax.
Ja, nou, dan vind ik mooi dat hij dat vooral bij ons nu zijn beste voetbal laat zien. Want volgens mij heeft hij nog geen 30 duels bij Ajax gespeeld, toch? Of wel?
Die is wel weer een beetje jammer deze jaar.
Ja. Ja, hij is goed teruggekomen in ieder geval naar de Eredivisie. En ook bij de juiste club, dus dat is ook wel belangrijk. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Volgens mij heeft Dest bij Ajax toen al best wel veel laten zien. En vond mensen het ook al jammer dat hij niet voor het Nederlands elftal koos. Ging hij toen direct naar Barcelona toe vanuit Ajax? Ja, hè? Volgens mij is hij ook nog steeds eigendom van Barcelona. Dus het is eigenlijk ook gewoon... hij heeft bij AC Milan gezeten. Overal niet echt vast basisspeler geweest. Maar voor de Eredivisie is het wel gewoon echt een hele goede back. In de Champions League, ja, tegen Lans speelde hij trouwens wel een goede wedstrijd, hoor. Maar tegen Arsenal en tegen Sevilla was het toch niet helemaal je van het. Dus het,
kwetsbaar.
Het is, ja, het is een beetje, er zit een beetje een kanttekening aan. Maar omdat het dus qua verdediging, hij is niet de allerbeste verdediger, om het dan maar zo te zeggen. En dat heb je als back natuurlijk wel weer nodig. Als je tegen, of als PSV heb je dat wel nodig. Hè? Een goed verdedigende back tegen een groot team. Dumfries bijvoorbeeld, laten we ook eventjes een back opnoemen die in het verleden bij PSV heeft gespeeld, die wel heel goed kon verdedigen. En dus ook eigenlijk op vergelijkbare voetballer was als Dest. Hij kwam ook ontzettend veel op. Dus die luxe heb je met Dest niet. Maar ja, hij corrigeert in de Eredivisie al die verloren meters best wel snel. Dus dan ja, maakt dat niet zoveel uit. Maar ja, als je tegen Arsenal speelt, dan, ja, dan is het wat moeilijker.
Jouw favoriete speler Chucky Lozano scoorde weer. Het ging redelijk weer van een leien dakje voor PSV tegen PEC. Sterker nog, de kritiek na afloop van diverse analisten was: nou, wordt PSV hier nou wel zoveel beter van, hè, van dit soort wedstrijden? Ik hoorde Peter Bos ook weer, en dat lijkt wel een soort mantra van hem te worden, ook weer ja, het riedeltje doen van: heb je genoten van PSV? Nou, de eerste helft niet, de tweede helft wel. Dat heb ik hem vaak horen zeggen. Vind jij het terecht, beste luisteraars, verschuiven naadloos door naar het Eredivisie weekend? Vind je het terecht, Jorn?
Ja, vind ik wel. Ik vind dat Peter Bos terecht heel kritisch is op PSV. Omdat ik vind dat PSV, ja, ze scoren heel veel. Maar deze wedstrijd viel het nog wel mee. Maar ik heb ze ook echt wedstrijden zien voetballen waarvan ik echt dacht van: jongens, er hadden er echt nog vier in moeten liggen. Omdat het gewoon 100% kansen zijn. En ja, PSV kan zo ontzettend goed voetballen, dat zien we. En als Peter Bos iets in zijn hoofd heeft en hij ziet dat de jongens dat de tweede helft wel laten zien, ja, dan snap ik dat er behoorlijk wat frustratie is. Dat je denkt van: goh, waarom kun je dat niet gewoon de eerste helft ook doen? Weet je, zo je tegenstander onder druk zetten, zo snel combineren. Dat zit gewoon in die ploeg. En als dat niet gebeurt, ja, dat vind ik dat een trainer daar best wel kritisch op mag zijn.
Maar wat ik niet begrijp, Wesley en Ginio, toen Peter Bos de vraag voorgelegd kreeg: waar zit het hem dan in dat in de eerste helft niet lukt? Toen zei hij: ja, dan moet ik gaan speculeren. Dat kan zijn dat iemand niet in vorm is of niet geconcentreerd begonnen is. Ik vond dat nogal, ik vond dat opvallende uitspraken. Want daarmee zeg je eigenlijk als coach: ik heb eigenlijk geen flauw idee.
Ja, maar dat is, het is ook wel natuurlijk, voetbal is heel vaak een dunne lijn. En dat in vorm zijn, uit vorm zijn, een goede wedstrijd spelen, een slechte wedstrijd spelen, dat hangt vaak van naar één moment af om een goed gevoel te krijgen. En dat is dan heel lastig duiden voor een trainer, zonder dat je dan de data beschikbaar hebt die in zo'n wedstrijd gemeten wordt, waar het dan aan ligt. Dus ik snap wel dat hij dan in zo'n interview gelijk naar de wedstrijd niet exact weet waar het aan ligt. Maar ik kan me voorstellen dat het analyseren van de gegevens wel duidelijker is.
Maar dan zou ik het voor hem verstandig hebben gevonden als hij dat als antwoord gaf. Want nu leek het haast alsof hij zoiets zei van: joh, ik doe ook maar wat. Hoezo vraag je dat aan mij? Zo kwam het op mij in ieder geval een beetje over.
Zeg jij nou dat ik een verstandig antwoord geef?
Zei ik dat? Zo ja, dan gaan we snel door. Laten we dat maar doen, want ja, laten we eerlijk zijn, die wedstrijd was best wel een beetje eenzijdig. Dus PSV wint knap, houdt zijn streak vol. En wederom met meer dan 3 doelpunten. Perfect, een 10 out of 10 hè, noemen we dat. Maar wat vonden we van de wedstrijd van Feyenoord tegen AZ? Een topper, zeker gezien de posities op de ranglijst. Het begon in ieder geval op een manier met een felheid dat ik dacht: ja, dit is wel de felheid die je in een topwedstrijd wil zien.
Zeker, ik stond in het stadion. Het was 6 graden, het was echt koud. In plaats van een bekertje bier had ik een beker thee. Dus dat gaf er wel een beetje de sfeer aan. Maar inderdaad, hoe de wedstrijd begon, was echt fel. Hartman zat er gelijk op. Na 2 minuten Timber op de paal. Dus ik dacht: nou, we gaan er echt voor zitten of voor staan.
Maar ik bedoelde dus ook een Martens Indy bijvoorbeeld die erin kleunde. Hè, meteen vanaf het begin. Om AZ bij de hand te nemen, zeg maar. Je zag wel aan de ervaren oud-Feyenoord-spelers, de ervaren AZ-spelers, dat die meteen begrepen: hé, wat is het belang van deze wedstrijd?
Ja, dat zag je dus inderdaad aan Martens Indy, die echt al met een hele stevige tackle, verre tackle, no, maar wel echt stevig, de bal afstoepte van Paixão. Ja, op het randje. Maar daarmee zet je wel de toon. Maar dat is ook wel weer een cliché om dan zo'n moment nodig te hebben om dan in de wedstrijd te zitten of zo. Je moet gewoon goed voetballen en tactisch goed staan. En dan, Maar ja, zo'n moment creëren, dat vind ik altijd een beetje een cliché. Ja. Helaas was de eerste 15 à 20 minuten, die waren niet, stonden niet symbool voor de rest van de wedstrijd. Want de rest van de wedstrijd was niet heel veel. Was geen showvoetbal, denk ik.
Als je bedoelt AZ, nee. Ik heb me echt afgevraagd, hoe kan het dat die ineens in zo'n diep geraakt zijn? Pascal Jansen wil er niet aan. Die willen geen streak of een dip of een periode noemen. Die ziet het als incidenten aan zich. Maar je kunt wel zeggen dat AZ zeker tegen Feyenoord er niet aan te pas kwam. Lag dat aan AZ omdat die zo matig waren? Of lag dat aan Feyenoord die zo goed waren?
Nou, ik denk dat Feyenoord zonder bal heel goed was. Ja. Ze stonden verdedigend. Misschien wel het beste van het seizoen, denk ik, tot nu toe. Dus nou ja, dat was echt sterk. Feyenoord was zonder bal slordig. Of met bal waren ze slordig. Niet superveel gecreëerd. Dus het ligt wel aan Feyenoord, denk ik, dat AZ geen overschot en kansen heeft gecreëerd.
Ja.
Maar daarnaast niet voldoende sterk aan de bal om zelf veel kansen te creëren. Wel genoeg om te winnen en misschien ook nogal genoeg om een tweede te maken. Maar ja, daar houdt het dan ook op. Dus aan de bal geen bijzondere wedstrijd.
Ik vond het vooral heel sterk dat Feyenoord dit keer deed wat ze de vorige keer na de wedstrijd tegen Lazio nalieten. Namelijk een sterk resultaat na een wedstrijd in de Champions League neerzetten. En ja, daar hebben ze duidelijk wederom geleerd van dat moment eerder in het seizoen. Ginio, wie vond jij de man van de wedstrijd?
Nou ja, dan uiteindelijk toch maar Quinten Timber, hè? Die een mooie goal maakte.
Zeker.
En zich ook goed verweerde. Maar zich helaas toch niet mag melden bij Oranje. Dus dat is dan wel weer zuur voor hem. Terwijl veel van zijn teamgenoten wel op pad gaan. Maar ik denk dat hij wel goed op weg is om steeds meer bepalend te worden. En dat hij niet langer de andere Timber is. Dus dat is toen, denk ik, voor mij, dit soort wedstrijden zijn er goed om je te laten zien.
Ik zal je sterker vertellen, het is natuurlijk ook omdat hij geblesseerd is. Maar ik was de andere Timber alweer eventjes vergeten.
Dat betekent dat Quinten er al
de ene Timber is geworden. Ja, werd hem wel gevraagd na de wedstrijd. Van, goh, hoe gaat het met je broer? Maar hij kon er zelf niet heel veel over vertellen. Maar je zag wel dat het, dat is ook zo leuk aan zo'n Quinten Timber. Dat is volgens mij best wel een leuke jongen om in zo'n interview naar te luisteren. En toen zag je ook dat hij een beetje geëmotioneerd werd. Dat hij toch jammer, vervelend vond om te vertellen dat zijn broer op dit moment echt wel stappen aan het maken was. Dat hij daar ook wel trots op was. Maar dat hij het heel jammer vond dat zijn broer op dit moment niet, niet kan voetballen. En dat vond ik wel heel mooi om te zien. Ik vind het wel echt een leuke persoonlijkheid, Quinten Timber. En sowieso de Timberbroertjes aan zich.
Maar ik word wel een beetje moe van al die journalisten die na elk wedstrijd of na elk goed optreden van Quinten Timber dan gaat vragen, hoe heb je je broer al gesproken?
Soort van, hebben ze dat vaker gedaan?
Twee keer vond ik dat leuk.
Ik heb het nog. Dit is de eerste keer dat het me echt opviel dan.
Ja, het wordt zo minachtend voor Quinten.
Dat is waar.
Omdat hij is meer dan het broertje van. Maar het was in ieder geval een glansrol van hem. Had die tweede ook kunnen en mogen maken. Ik wilde nog even over zijn call vragen. Was dit een bewussie? Want hij gleed wel heel erg lekker uit bij het nemen van die bal, hè?
Ja, hij schoot hem wel echt bewust die richting. En hij gleed inderdaad daarna uit.
Ik vond het echt een schitterende goal.
Ja,
absoluut. Echt,
mag ik nog één speler, speler uitlichten, jongens? Die van Feyenoord, waarvan ik zeg van, goh, die wil je echt in je team hebben. En dat bedoel ik gewoon ieder team.
Graag.
Gernot Trauner. Ik denk echt, die jongen die is weer terug na zijn blessure. Ja. Als er toch één speler is die je graag in je team wil hebben, waarvan je denkt, daar kan ik altijd op leunen, dan is het Gernot Trauner. Ik vond die ook weer, Wesley zei net, ik heb Feyenoord dit seizoen nog niet verdedigend zo goed gezien. Daar staat hij symbool voor, vind ik. Hij is de echte, de leider in de defensie. Hoewel Geertruida natuurlijk soms ook aanvoerder is, vind ik hem al echt iemand die verdedigend de lijnen fantastisch uitzet. En zelf ook echt erin kleumt als het moet. Niet de snelste is, maar ook weer niet de traagste is. Dus ja, dan kom je misschien over als een houten Klaas, maar dat valt toch heel erg mee, vind ik. En ik vind hem echt uitblinken als hij speelt. En hij is altijd de 7. Hij scoort nooit. Dat heeft Wesley mij laatst verteld. Dat hij nog nooit van Feyenoord heeft gescoord. Maar hij is altijd de 7. Nee. Het is altijd de voldoende.
Ik denk echt wel dat je een goed punt maakt daar, hoor. Want ik denk dat Feyenoord met Trauner in het centrum, wat dus betekent dat Geertruida rechtsback staat, echt een 2-3 klassen beter is dan wanneer Nieuwkoop rechtsback staat en Geertruida in het centrum. En dat ligt dan vooral aan Nieuwkoop, die eigenlijk een hele matige indruk maakt tot dusver. als vervanger van Geertruida op rechts, wanneer die doorschakelt naar het centrum. Ik denk met een verdediging van Geertruida, Trauner, Hanschko en Hartman, dan heb je echt een verdediging die in Europa gewoon op een heel hoog niveau mee kan. Ja. Maar Nieuwkoop, die verpest dat echt heel erg.
Ik ga ook nog een kritische vraag stellen, mannen. Deze is voor iedereen. Ik wil eigenlijk van jullie alle drie een ja of een nee horen. Stevige duels tussen Jiménez en vooral Martins Indy. Er werd nogal gehangen en getrokken. Maar ik zag Jiménez op een gegeven moment toch echt natrappen. Had dat rood moeten zijn? Of was dat de intentie van de intensiteit van de duels?
Ik heb het niet gezien, moet als dat ik eerlijk ben. Kunnen. Anders dan had ik hier wel iets over kunnen zeggen, denk ik. Maar ik heb het niet gezien.
Het is mij ook ontschoten.
Ja, nou, ik heb wel die actie gezien. Ja, ja, ja. Ja. Ik denk dat dat wel een kaart had verdiend, ja. Ja, dat denk ik wel.
Volgens mij is natrappen gewoon rechtstreeks rood.
Maar als dat zo is,
ik snap,
dan...
Ik snap ook wel waar die vandaan kwam, hoor. Want nou, het waren intensieve duels. Hè. Het waren fysieke duels. Er zat veel spanning op tussen die twee. Dus ik snap ook wel... Want Martins Indy, die had hem zo ongeveer in een choke, in een wurggreep. En toen hij helemaal op de grond lag, schopte hij tegen zijn schenen aan. Ja, volgens mij... Ja, dat was gewoon de frustratie van die duels. En dat Martins Indy ook duidelijk de overtreding maakte. Maar ja, een schoppende beweging, daar moet hij wel eventjes zijn kopje bij gaan houden. Want je wil niet dat hij voor dit soort stommiteiten rood krijgt en dan een paar wedstrijden op de bank moet gaan zitten. Al hebben jullie een hele goede Japaner Wesley, dus wat dat betreft is hij te vervangen. Maar ja, het is zonde als zo'n speler zich zo laat gaan.
Zeker, ja.
We stomen door. Hoewel, stomen we eigenlijk door, Ginio?
Ja, nou ja, de stoomboot komt eruit.
Zullen we de elf meegeven?
Ja, precies. Ja, want het is toch allemaal weer moeizaam. Ik bedoel, als je het vergelijkt met de moeizame wedstrijd onder Stijn, was het wel veel avontuurlijker en gebeurde er veel meer. En werd op een gegeven moment wel echt druk op het doel van Almere uitgeoefend, zoals je dat van een topclub verwacht, die je dan nog wel eruit gaat slepen. Alleen wordt jou op buitengewoon knullige wijze, nadat je eigenlijk al op relatief knullige wijze op 0-1 komt.
Mooie goal van Almere. Zag je hoe die jongen in één beweging de keeper en Guy rechtsback omspeelde? Vond ik echt een schitterende goal.
Ja, dat was prachtig. Was prachtig. Nee, het was heel mooi afgemaakt, maar de aanleiding was knullig. Maar het was schitterend afgemaakt. Maar dat je dan je eigenlijk goed terugvecht eigenlijk en toch een beetje heel goed zoals je dat topje dat doet. Maar dan die 2-2 jongens, dan dat je dan gewoon Brobby de bal krijgt midden in het veld. Hij heeft nog eigenlijk nog even iets van tijd om na te denken wat hij met die bal gaat doen. Staan daar twee anderen, staan daar gewoon helemaal vogelvrij. Die bal gaat daar niet naartoe. Waarom niet? Hoe kan dat toch? Ja. Hij verliest die bal en dan wordt het één grote comedy capers. Alles gaat fout. Taylor dekt weer niet door. En uiteindelijk, Tahirovic die denkt van... ik ben de karate kid en ik ga gewoon even in het stadsgebied een hele keiharde sliding op de man maken. Niemand die het ziet.
Die was ook wel richting de enkeltjes, hè?
Het is gewoon richting de enkeltjes, inderdaad. Dus dat was toch gevaarlijk ook.
Nou, ik zou graag een stapje terug willen doen in je analyse, Ginio. Want je zegt, er lopen twee man vrij naast Brobby, maar... Yeah. Ik heb bij de eetjes heb ik al geleerd dat je vooral niet heen moet lopen waar je teamgenoot staat. En ik snap niet dat twee Ajax-spelers in dezelfde aanval dezelfde looplijn nemen. Ja. Terwijl ze dus twee voorstaan in de absolute slotfase. Het als twee gekken, hand in hand, het veld oversteken bijna.
Hand in hand, kameraden. Ja.
En dan
maar hetzelfde geldt verdedigend, hè Wesley?
Ja,
want
ja,
bij
maar
de eerste goal gebeurde precies hetzelfde. Met z'n tweeën naar de bal toe. Upsakee, en weer een man vrij in de midden.
Ja, maar bij deze specifieke situaties, dan zie je toch dat je teamgenoot ook daarheen rent, zeg maar diep gaat. Hoezo blijf je dan niet meer in de controle staan? Want ik snap dat Brobby de bal verliest. Maar je kan als aanvaller kan je de bal verliezen. Ja. En dan is het geen normale situatie dat in principe staan er nog 10 man zouden achter je moeten staan, want je bent de spits. Heel het veld open ligt, 3 passes en het is een penalty voor
Go. Ik ben het hier helemaal mee eens.
Maar dat was dus twee keer het geval. En zoals een vriend van mij zei, John van het Schip is vast een hele goede coach, maar hij kan ze geen intelligentie geven.
Nee.
Ik vrees echt dat dat het geval is. Want als we nu even de 4-5 wedstrijden onder Van Schip bekijken, Gineo, dan was ik hoopvol gestemd na zeg maar de tweede wedstrijd. Want de eerste, oké, die geef ik hem. Maar de tweede wedstrijd dacht ik, nou, hier zit wel echt verbetering in. Zeker ook omdat Marta toen mee ging spelen. En dat draaide lekker op die linkerkant met Bergwijn en hem. En ja, het afwisselen van positie enzovoorts.
Was het tegen Heerenveen, bedoel je?
Ja, maar die klad is er net zo hard weer ingekomen. Want het is eigenlijk precies dezelfde fouten als ja, onder Stijn aan de hand waren.
Ja, maar daar wil ik toch wat genuanceerd in zijn. Want net zo min dat ik dacht naar Volendam en Heerenveen van, nou, nu zijn we er helemaal bovenop. Denk ik nu van, we zijn weer helemaal terug bij af. Ik merk wel degelijk dat er wel echt wel wat meer voetbal in zit. Wat meer aanvallen, wat is fris. Onder Stijn vond ik het echt vreselijk apathisch. En nog veel rommeliger en chaotischer. Eens. En die gaan zeker niet helemaal weg. Maar ja, je merkt wel dat ze toch wel wat meer aan elkaar gewend zijn. Wat combinaties, wat dingen. En je ziet ook dat de meer spelers zoals Akpom, die nu toch echt wel een
maar
beetje
begint
te draaien.
Ja.
Hij mist ook heel veel kansen.
Maar
absoluut.
Dat doet Brobbey ook en die scoort ze dan weer niet. Dus,
ja. Ja, maar Brobbey, die heb ik het idee dat hij echt een beetje de boeman is de laatste tijd. En dat vind ik echt onterecht. Ik bedoel, ook bij dat balverlies leiden. Ja, hij staat daar dan voor die camera bij Arno Vermeulen. Alsof het, hè, hij raakte zichtbaar gefrustreerd. Dat is nog een jonge jongen. En ja, hij kreeg een soort van de schuld voor die camera dat die bal uiteindelijk weer in het strafschopgebied bij Ajax terecht kwam en dat die overtreding werd gemaakt. Waarvan ik dacht van ja, hè, wat Wesley net zegt, er lopen er ook gewoon 4 mee. En er staan ook nog gewoon 10 anderen in het veld. Hè. Die Brobbey, die lijkt wel een soort van iedere keer die krijgt gewoon iedere keer de schuld. En dat vind ik ook een beetje typisch voor de sfeer rondom Ajax. En ik denk, dat is niet nodig. Er zijn ook nog 10 anderen in het veld. En die Tahirovic is uiteindelijk de Slemiel die daar die tackle zo dom inzet. Hetzelfde geldt als hij dat niet doet. Komt die bal voorgegeven,
ja,
wordt hij geblokt.
Je kunt hem ook omdraaien door te zeggen, Tahirovic doet iets doms. Maar dat is het gevolg van alles wat daarvoor gebeurde. Dat hij een noodgreep moet doen in zijn hoofd.
In zijn hoofd,
Hij had het niet moeten doen. Maar goed, je kunt het net zo goed omdraaien. Nee, je neemt het lief voor Brobbey op. Maar dat is niet nodig. Het is een spits van Ajax. En als je faalt, faal je. En als je scoort, scoor je. En ik vind gewoon dat er meer rendement uit die jongen moet komen. Klaar.
Ja, nee, dat vind ik ook. Maar het is...
Ik vind echt dat jullie te kritisch zijn op Brobbey. Ik ben het echt met Jordan eens. Ik denk dat ik heb best wel veel wedstrijden van Ajax gezien dit seizoen. En dat heeft er wel mee te maken dat het niet heel goed gaat. maar...
Je realiseert je dat dit een knipje wordt, hè?
als ik er één iemand uit moet pakken waarvan ik denk, nou, die heeft toch een stap gemaakt ten opzichte van vorig seizoen. Die speelt echt beter. Dan is dat Brobbey. Hij speelt met veel meer energie. Hij houdt de bal echt heel goed vast. Hij heeft een functie voor zijn teamgenoten. Hij mist inderdaad kansen en hij moet echt aan het afwerken werken. Want volgens mij heeft Koeman daar iets over gezegd. Dat hij gewoon zijn techniek, zijn afwerktechniek is niet goed.
Ja.
Maar goed, dat is wel leerbaar. Maar ja, die jongen die is echt mee bezig. En die haalt echt best wel nog een aardig niveau in het veld.
Maar met alle respect, Wesley, ik laat ik het zo zeggen. Als ik even in de lange geschiedenis dat ik naar Ajax kijk en van het voetbal van Ajax hou, naar de spitsen kijk die we uit eigen opleiding voort hebben gebracht, dan zie ik een Johnny Bosman, een Marco van Basten, een Dennis Bergkamp, een Patrick Kluivert. Bij lange na niet het niveau. Bij lange na niet. Vind ik gewoon voor een Ajax-spits veel te mager.
Is het realistisch om over zulke namen nu te praten?
Dat wel als je uit de Ajax-opleiding komt. Want we hebben het niet over het feit dat dit elftal niet draait. We hebben het over het feit dat we een spits hebben die gewoon technisch niet heel vaardig is. Ja, dat vind ik onvoldoende, persoonlijk. Dat die jongen nog veel kan leren en veel kan verbeteren en dat hij duidelijk laat zien dat hij eraan wil werken, dat is allemaal helemaal prima. Daar prijs ik hem voor. Maar ik vind dat er op dit moment anderen op die positie zouden moeten kunnen spelen. Overigens, Gineo, dat dacht waarschijnlijk John van het Schip ook. Want die stelde Mikko Tatsen in de eerste helft op. Wat vond je ervan?
Ja, nou, dat zal ik zo vertellen. Maar ik wil nog heel even inhaken op Brobbey. Want iedereen heeft een plasje erover kunnen doen. Dus dan wil ik ook over hem kunnen plassen. Maar niet letterlijk.
Dat klinkt heel vies.
Want ja, ik zit toch wel even wat in het binnen, zoals altijd. Ik lig wel mee op de lijn van Camille. Hij faalt gewoon, hij moet gewoon scoren. Tegelijkertijd is het ook wel weer zo van, we moeten niet vergeten dat Brobbey destijds helemaal teruggehaald uit Leipzig. Juist omdat hij in de tijd van Den Haag heel vaak beslissende goaltjes maakte. Ja. En juist toen wel altijd scoren. Precies. Dus scoren kan hij wel degelijk. Daarnaast is het zo dat hij inderdaad vorig seizoen kon hij geen hele wedstrijden spelen. Nou, dat kan hij nu wel. Dus fysiek is hij echt erop vooruit gegaan. En hij is inderdaad bijna letterlijk een soort rots in de branding daar in het strafschopgebied, waar de bal naartoe kan. Hij die de bal beschermt en heeft die wedstrijd tegen Almere 2 assists gegeven. Ja. Juist vanwege die functie. Dat doet hij dus veel beter. Maar om een of de reden is hij bij dat scoren weer minder geworden. En dat, ja, dat kun je hem dan gewoon aanrekenen. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat hij dat kan verbeteren in die zin. Dus, dus dan, en dan komt hij, beste Camille, wellicht in de buurt van de icoon.
Mikko Tatsen.
Bosman, Watsen.
Mikko Tatsen.
Noem maar op. Als hij dit gaat combineren met goals, dan komt dat goed. Ja, Mikko Tatsen, ik heb al eerder gezegd, ik was al heel benieuwd naar hem sinds hij bij Georgië zo schitterde. Nou, daar waren jullie wat sceptisch over. Dat snap ik ook wel, want dat was niet het beste land waar je tegen speelde. Thailand, geloof ik. Maar het betekent in ieder geval wel dat hij weet het netje weet te vinden. Ja, deze wedstrijd heb ik hem eigenlijk niet gezien. Nee. Dus in die zin viel dat tegen. Het is natuurlijk ook de vraag of hij de juiste positie had. Dus dan speelde als een nummer 10. Nou ja, is de nummer 10. Ik denk dat hij gewoon echt de kans gewoon in de spits moet krijgen. En ik zou het eigenlijk eens goed vinden. Niet omdat Bobby dus zo slecht doet. Ik heb net dat verhaal gehouden. Maar dat Mikko Tatsen gewoon een keer de kans krijgt. Gewoon laat hem nou gewoon eens een keer in de spits staan. En voor Akpom hetzelfde. Gewoon om gewoon dat eens af te wisselen. En gewoon eens te zien hoe dat gaat. Want ja, een beetje die invalbeurtjes of gewoon neerzetten op een positie die eigenlijk niet je positie is. Ja, dan kun je zo'n speler niet echt testen. Dus dat zou eens een keer moeten gebeuren. En dat kun je Mikko Tatsen denk ik ook niet kwalijk nemen dat hij nu niet volledig schittert.
Nee, eens. We gaan zien wat de toekomst daarin brengt. Laten wij doorstomen, jongens, want we hebben nog meer te doen in deze show. Alhoewel het volgende, de Sjas Patat, toch ook weer met voetbal van doen heeft. We gaan naar de Sjas Patat.
Sjas Patat.
Sjas Patat.
Nou, ik moet wel eens nodig sassen, dat kan wel kloppen, ja.
Ja, de Sjas Patat van de week. Een moment dat is blijven hangen, maar niet is geslaagd. En dat is eigenlijk niet zozeer een moment, maar wel misschien een patroon. En dat is het selecteren van Hato voor het Nederlands elftal. En ik weet dat Jorn en ik al een aardige tijd opmerkelijk vinden dat Ajax-spelers best snel voor Oranje geselecteerd lijken te worden.
Wat is daar opmerkelijk aan?
En wij vroegen ons dus af waarom het dus zo is dat een centrale verdediger van, nou ja, met alle respect op dit moment, de nummer 12 van de Eredivisie, geselecteerd wordt voor Oranje. Want dat gebeurt normaal gesproken ook niet. En het is nou niet zo dat op Europa League niveau er wordt uitgeblonken. Of voor ons is dit weer eigenlijk iets wat ons idee bevestigt, wat we hadden. En ik wil graag weten wat jullie daarover denken.
Maar wat is dat idee dan?
Nou, dat Ajax-spelers minder hoeven te bewijzen om geselecteerd te worden voor Oranje dan andere spelers van andere clubs.
Maar tegelijkertijd zei Jorn vorige week in de uitzending nog dat het heel logisch was dat een Bergwijn en een Berghuis gewoon opgeroepen worden voor Ajax.
Maar dat is in een hele andere context zo. Kijk, Berghuis, laten we die even eruit halen. Dat is een speler die wordt al een tijdje door het Nederlands elftal opgeroepen. En ik vind zelf, op het moment dat je in het Nederlands elftal speler bent, of bondscoach bent, dat je bij bepaalde vastigheden moet werken. En Jorrel Hato heeft nog nooit in Oranje gespeeld. Die jongen die komt net kijken, die heeft nog geen eens 30 wedstrijden gespeeld. Laat ik dan even een Quincilly Hartman pakken, hè? De speler van Feyenoord. Die heeft een heel seizoen volle bak moeten draaien om uiteindelijk in het Nederlands elftal te staan. Ik vind het echt, ik word er gewoon een beetje boos zelfs van, dat uit een speler van de nummer 12 inderdaad van de Eredivisie zo hop in Oranje wordt gezet. Terwijl een Quincilly Hartman een heel seizoen moet hij supergoed spelen om dan uiteindelijk geselecteerd te worden. Ik snap dat niet. Als je ook kijkt naar Ajax tegen Brighton, Jean-Paul van Hekken speelt een fantastische wedstrijd. Heeft Brobby in zijn broekzak en wordt vervolgens niet geselecteerd. En Jorrel Hato wel. Oké, misschien heeft dat te maken met dat Jorrel Hato linksbenig is. Maar ik snap dit gewoon niet. Ik begrijp het echt niet.
Nou, als Ajax ziet, zal ik zeggen dat ik het met jullie eens ben. In die zin dat het gewoon zo is dat Ajaxiden veel en veel sneller worden geselecteerd dan vergelijkbare spelers. Ik bedoel, kijk maar hoe lang Jordi Schouten heeft moeten wachten op een tweede kans.
Ook een goed voorbeeld.
In Bologna. En Branko van der Bomen en Thijs Dallinga. Nou, Branko van der Bomen is dan nog niet geselecteerd. Maar als Ajax een beetje gaat draaien en hij geeft nog een paar van die mooie voorzetten, dan gaat die oranje selectie er snel komen. En Thijs Dallinga, ja, die speelt in Toulouse. Die is nu net geselecteerd omdat er wat spelers geblesseerd zijn. Maar die staat natuurlijk al heel lang op de radar van andere voetbalkenners, noem ik het maar. En als hij bij Ajax had gezeten, was hij lang geselecteerd geweest. Dat is denk ik niet te ontkennen. Tegelijkertijd vind ik wel dat het voorbeeld Jorrel Hato nu een beetje ongelukkig gekozen is. Die jongen is echt een heel groot talent. Ja. En die laat juist zien hoe goed hij speelt bij een toch op dit moment zinkend schip als Ajax. Eigenlijk de enige kapitein is die nog gaan kijken of dat zinkend schip uiteindelijk in de haven terechtkomt. Hij is inderdaad ook linksbenig. Dat is inderdaad ook een belangrijke factor is, want die Ake geblesseerd is. Dus ja, bij Hato vind ik het dan niet per se een heel gelukkig voorbeeld. Ik denk dat daar echt wel wat voor te zeggen is om die te selecteren. Al was het maar om eens te kijken van, nou ja, hoe gaat hij het doen en hem een beetje klaar te stomen of in ieder geval te laten stage lopen, zoals Van Gaal dat wel noemde. Omdat Nederland eigenlijk zo goed als geplaatst is. Hoeft alleen maar te winnen van Gibraltar.
Kijk, ik snap jou.
Dus ja, het punt snap ik, maar dit niet.
Ik ben het met je eens, Ginio. Peter Bos, overigens, is het met jullie allemaal eens. Want Peter Bos werd ook gevraagd, hè, van wat vind je van het ontbreken van die en die in de selectie van Oranje? En toen zei hij, ja, iedere Nederlander die bij mij speelt moet in Oranje komen. Of is goed genoeg voor Oranje, iets in de trant. Hè? Dat was natuurlijk een kwinkslag. Hè? Dus het wordt door meerdere mensen gesignaleerd.
Ja.
Wat wordt gesignaleerd? Dat zeg maar Nederlanders sneller worden geselecteerd of Ajaxide?
Ja, volgens mij ging het over Til en was de vraag van wat vind je dat Til niet is opgeroepen voor Oranje? En toen zei hij, ja, ik vind dat iedere Nederlander die bij mij speelt voor Oranje opgeroepen zou moeten worden. Nou, dat is natuurlijk een beetje een grap. Of hij gebracht het als een grap. Maar ja, ondertussen zit daar in mijn ogen in ieder geval ook de ondertoon in van, maar dat gebeurt nou eenmaal niet zo snel, want wij zijn PSV of Feyenoord en niet Ajax. Of hoorden jullie dat er niet in?
Nee, dat zat inderdaad, dat was een beetje ironisch gezegd. Ja. Maar er zit een serieuze ondertoon in. En met die ondertoon die deel ik ook. Kijk, Ginio, ik snap jouw punten heel goed. Hè, van Jorrel Hato zou een ongelukkig voorbeeld zijn, omdat hij zich zo goed staande houdt in een slecht lopend elftal. Oké, maar kijk dan ook eventjes naar andere jongens. Dus die ik net al heb opgenoemd. Hè? Jean-Paul van Hekken van Brighton. Mees Hilgers. Laten we even een ander voorbeeld noemen. Van Twente. Die speelt toch ook altijd al best wel goed in een, ja, ook geen wereldelftal wat Twente is. Dat is dan toch ook eenzelfde soort voorbeeld. Waarvan ik denk van oké, maar waarom dan Hato in plaats van zo'n jongen? Wat is daar de motivatie achter? Is dat dan een snuffelstage? Ja, maar waarom dan wel voor Hato en niet voor een andere voetballer? Omdat hij zo jong is? Is dat dan het argument?
Ik denk het wel.
Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar ik denk toch dat je, wat je ook van Ajax kan zeggen, dat is inderdaad nu de nummer 12. Maar het blijft natuurlijk de grootste club van Nederland qua stadion, qua fans, qua druk. En dat is natuurlijk ook iets wat je meeneemt, denk ik, als coach. Van hoe presteer je onder druk? Hoe presteer je onder zo'n enorm vergrootglas? En dat is denk ik bij Twente toch anders. Neem niet weg dat ik nog steeds vind dat Ajax hier veel te snel geselecteerd wordt, hoor. Ik bedoel, ik ben zelf eerlijk gezegd niet zo'n hele grote fan van Kenneth Taylor bijvoorbeeld. Die is nu ook niet geselecteerd, maar die is al geregeld wel geselecteerd. Dat ik ook echt van, ja, maar wat doet hij daar? Ja, precies. En ook Pasveer inderdaad. De Remco Pasveer, die was bij Vitesse, geloof ik, al lang prima keeper. Nooit in aanmerking gekomen voor Oranje. Nou, hij heeft 1-2 wedstrijdjes bij Ajax gespeeld, opeens geselecteerd en uiteindelijk ook mee naar het WK. Nou, dat soort dingen vind zelfs ik potsierlijk. Dus ik snap het heel goed. En de privileges van Ajaxiet. Ja, jongens, ik kan er niks anders van
maken. Ajax-bonus. Maar weet je, jongens, wat wel gek is? Ik zit even
Ik wil nog even een heel klein dingetje corrigeren, Camille. Want we hadden net over Mees Hilgers als alternatief voor Hato. Maar Hilgers is rechtsbenig. En zeker omdat AK geblesseerd is, wil Koeman natuurlijk een nieuwe linksbenige verdediger hebben. Dus Hilgers zou daarin niet voor in aanmerking komen. Maar wel een Bruno Martinsindi.
Maar het is wel opvallend, jongens. Het is een verschijnsel wat al vanaf de jaren 70 speelt. En ook vanaf de jaren 70 voor frictie zorgt. Hè, het beroemde Van Beveren stapt op voor het WK 74 verhaal. Waarbij het verwijt toen de tijd ook al was, hè, dat die Ajaxiden te dominant waren en de overhand hadden. En natuurlijk, Rinus Michels, een Ajax-coach was geweest. Maar even los daarvan, daar gaan we het nu niet over hebben. Ik bedoel alleen te signaleren dat... ik denk overigens dat je terecht opmerking maakt. Hoor, want,
nee, klopt, dat is een heel groot onderwerp.
Maar
dus we gaan
daar gaan we het nu niet over hebben. Wat al jaren aan de hand is, is dat die Ajaxiden in en om Oranje toch op een of andere manier de overhand hebben. Maar ik had nou juist bij deze bondscoach, die weliswaar ook een oud Ajaxiet is, maar zeker ook een oud PSV'er is, en notabene ook de coach van Feyenoord geweest.
En speler van Feyenoord.
Ja, en speler van Feyenoord. Hè? Maar ik bedoel, je mag verwachten... Trouwens, hij heeft ze alle drie gecoacht. Hè?
Ja.
Ja. Je mag verwachten dat het bij Ronald Koeman minder een rol zou spelen. En toch lijkt het erop dat altijd dat lijntje naar Ajax het kortst is. Ja, waarom dat in zit, geen idee. Maar ja, we constateren het toch wel met z'n allen. Ja, er zijn meer namen die je kunt noemen, hè, van spelers die bij hun club gewoon ongelooflijk goed aan het spelen zijn. En niet één seizoen, maar al meerdere seizoenen achter elkaar. En die toch niet echt in de buurt van Oranje komen. Of misschien zit het wel onder de radar en horen wij het gewoon niet. Maar zit het allemaal wel op het netvlies van de scouting van Oranje? Ja, dat weten we niet.
Ja, nee, lastig te zeggen. Maar goed, ik heb het net eigenlijk al gezegd. Ik denk toch uiteindelijk, dat klinkt misschien Amsterdams. Maar ja, het is gewoon wel zo dat Ajax staat toch voor grote druk, vergrootglas, in het verleden goed voetbal. dat geeft toch een bepaald kwaliteitskeurmerk, denk ik. Ja, het is toch... net zoals men in de politiek soms denkt dat als je van McKinsey komt, dat je dan ook meteen een heel goede minister bent. Wat ook niet per se zo het geval is. Maar ja, het gaat er gewoon om van je komt ergens vandaan van een instituut dat een grote naam heeft. Dus dan heb je automatisch een streepje voor. Ja, als je iemand uit de jeugdopleiding van Manchester City of Real Madrid, daar wil je meer voor betalen dan iemand die van de jeugdafdeling van Real Sociedad komt. Ja, het is toch een beetje dat effect eigenlijk. En dat speelt dan heel erg bij Ajax, dat ook een beetje de naam heeft van vroeger ook nog wel. Van die jonge debutanten, hè, die dan ook vaak scoren meteen bij een debuut, et cetera. Het is een beetje een aura. En ik denk dat, volgens mij zei Peter Bos dat wel, denk ik. Die zei ook van, ik snap wel dat als je over Schouten had, die toen van ik kijk ook niet elke week naar Bologna. Dus dan snap ik wel dat als hij dan in Nederland speelt, dat was ook het doel van Schouten. Van, ik wil in Nederland spelen, want ik wil in beeld komen bij het Nederlands elftal. Eigenlijk is dat ook heel raar, hè? Dat heeft dan niet zozeer met Ajax te maken, maar gewoon puur waar je speelt. Terwijl je denkt in deze tijden, waar alle tv-kanalen, je kan gewoon alles volgen als je dat wil. En zeker als bondscoach zou je denken dat je dat dan ook zou moeten doen. Je kan overal naartoe. Want wat heb je als bondscoach te doen? Ga je lekker naar Italië, lekker naar pasta eten en een beetje wedstrijdje kijken. Maar toch gebeurt dat niet. Toch wordt het toch voornamelijk
Ronald
gekeken
moet niet
naar...
te veel pasta meer.
Nee, daar houdt hij wel van volgens mij.
Dat doet hij dan zeker. Maar het gaat dus om dat er eigenlijk geen objectieve scouting is. Dus als je gewoon eigenlijk kijkt van hoe kom je aan de spelers, dat voetbal misschien toch wat conservatief is, in die zin toch sneller wordt gekeken naar de bekende clubs en de bekende namen. En als je dan in Toulouse speelt, dat je dan gewoon minder aan bod komt, ook al speel je even goed als iemand die bij Ajax zit.
Maar mij schiet ineens een zin te binnen die uit de beleggingsreclamespotjes komen. Anthony in gedachten bij Man United. Rendement uit het verleden is geen garantie voor de toekomst. Voilà. We stomen door, want we hebben een muzikale afsluiting voor jullie in het verschiet, beste luisteraars. Mochten jullie overigens willen laten weten wat jullie nou vinden van... ja, wordt Hato nou te vroeg opgeroepen of niet? Dat kan, hè, op Twitter, op X, @opkoerspodcast. En zeg dan eventjes de hashtag Hato te vroeg of zoiets. Dan weten we waar het over gaat. Maar je mag ook de e-mail gebruiken. Ouderwets de e-mail. opkoerspodcast@gmail.com. Is er een Ajax-bonus ook in de selectie voor Oranje? Ja of nee? We kunnen er misschien ook wel even een enquête van maken bij deze uitzending. Mannen, we gaan naar de muzikale afsluiting. Jorn, wat heb je voor ons in petto,
ja,
jongen?
Ik heb een nummer gekozen, dat hoorde ik laatst voor het eerst. En dat vond ik erg mooi. Maar er zit ook eigenlijk een aanleiding voor. Want een vriend van mij en Wesley, Gajan, die had heel mooi de laatste 10 minuten van Ajax beschreven. En hij zelf Ajax ziet en hij beschreef eigenlijk moment voor moment wat er fout ging. Kans mis, weer kans mis, weer kans mis.
Dat was langer dan 10 minuten waarschijnlijk.
Ja. ik weet niet of het uitleggen langer duurde of het de 10 minuten van Ajax zelf. Maar goed, er ging van alles mis. Uiteindelijk 4 man voor de bal. Brobbey kan er niet bij. Bal in de 16. Tajovic sliding. Penalty Almere City. En het wordt alsnog 2-2 in de laatste minuut. Ja. Kijk, als Ajax voor al die fouten die ze dus... de laatste 10 minuten gaat werkelijk alles fout. Als ze daarvoor alsnog punten zouden krijgen, dan zouden ze misschien toch nog kampioen kunnen worden. En dat deed me dus denken aan een nummer van Raccoon, hè, Zeeuwse band. De frontman Bart van der Weijden, die zei over dit nummer van... Goh, als ik een stuiver zou krijgen voor iedere fout die ik in mijn leven zou hebben begaan, dan zou ik ultiem rijk zijn geworden. Nou, en dat geldt eigenlijk ook een beetje voor Ajax. Dus dit is Raccoon met Nickel for Goodbye.
En Ginio, zoals het hoort, hè, als je de grootste club van Nederland bent. Ook al staan we 12e, ze hebben het toch meer over ons dan over zichzelf. Hè? Mooi is dat. Dankjewel, Wesley. Dankjewel, Jorn.
Over jezelf praten doe je alleen in de hoofdstad.
Ja, wij hebben daar geen moeite mee. Nee, want nee. We hebben vaak genoeg dat we kunnen beschrijven hoe mooi het allemaal is. Nu, zoals jullie hebben kunnen horen, beste luisteraars, laten wij ook weten als het niet mooi is en als we kritisch moeten zijn. En dan valt ineens Feyenoord en PSV onze spits bij. Ja, gekker moet het niet worden in deze wereld. Bedankt voor het luisteren. We gaan jullie richting de kerst, zo'n beetje in de laatste weken van dit jaar, ook nog eens verblijden met een paar bijzondere uitzendingen. Namelijk eentje die we zullen wijden aan het wielerseizoen, waarin we de sterren en de punten zullen uitdelen. Wie was er nou de allerbeste en wie verdient de accolades? En we gaan misschien wel even de blik werpen op de Giro en de Tour wat betreft de parcoursen. Want ja, dat wordt toch ook wel weer heel heftig allemaal in 2024. En misschien ook wel even over Wout van Aert als kopman naar de Giro hebben. En dan denk ik dat we ook nog iets moeten gaan doen, jongens, aan sportwashing. Oftewel, waarom gaat dat WK toch in vredesnaam naar Saoedi-Arabië? We gaan in ieder geval genieten van Raccoon. Dankjewel Jorn, dankjewel Wesley, dankjewel Ginio.
Dankjewel
Camille.
Graag gedaan.
Nogmaals, beste luisteraars, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Houdoe.
Tot de prossima.
Vota. Ciao. I almost went to your house, heard something about a way to forget about things. But the newspaper said there's bad weather ahead, so I kept on staying in bed. And it broke the day, it sure broke the day. And the neon commercials, they were screaming and saying, you should get up, cause you got shit to do. Meanwhile, people all dress up and do what they do. That doesn't mean that I have to. Just give me a nickel for I'm sorry and a nickel for my pride. Give me a nickel for the things I've done wrong in my life. Give me a nickel for friendship and a nickel for the fights. Give me a nickel for hello. Give me a nickel for goodbye. Remember all that they say and forget about all that they hear. Well, I don't wanna be that fool that goes blind through the day. I wanna hear what I need to hear. Just don't break my heart. Just don't break my heart. And good friends remember good times that they got and then bury the bad ones for later. A few words of wisdom I gladly forgot, 'cause
mistakes I've been making for ages. But they don't give a nickel for I'm sorry, and no nickel for who's right. No nickel for the things I've done wrong in my life. No nickel for friendship and two shits about a fight. And no nickel for hello, only a nickel for goodbye. Felt so frustrating, so I went to your house. Though they warned me, they said there was trouble there, still I went to that house.